de brief van Judas, waar wij het hadden over dat er sommige mensen ingeslopen waren, dat staat in vers 4, die eertijds tot hetzelfde oordeel opgeschreven zijn, want hun oordeel sluimert niet, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt, want dat is de strekking van deze brief. Waarschuwing dat God wel degelijk zal oordelen. Dat is ook de strekking van 2 Petrus. En daarom zijn het min of meer parallele brieven met grote voorbeelden aangaande oordelen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Maar ook zou er zo'n oordeel zijn over gelovigen die ontrouw zijn aan de Heer, dan wel die het werk des Heeren tegenstaan. Logischerwijze, het is de negatieve kant van het verhaal, de positieve kant is dat er loon is voor degenen die uit het geloof leven. Die leven namelijk onder de grotere beloftenissen, de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En zullen door een leven uit geloof de beloftenis wegdragen. Met woorden uit het laatste deel van Hebreeën 10 voor deze gelegenheid. Maar wij worden hier in vers 4 nog uitgebreid gewaarschuwd voor sommige mensen die ingeslopen zijn, die hier goddelozen genoemd worden. Ik geloof dat ik u dat uitgelegd heb, wat de betekenis van dat woord is. Hè? Geen gezag erkennend, respectloos. Ja. Want dat is echt de goede vertaling van de term. Respectloos. Geen respect. Niet voor God, niet voor zijn woord, niet voor andere mensen, enzovoorts. Die zijn er veel in de wereld. Eigenlijk zijn ze normloos. Maar u weet, normen en waarden is een moeilijk begrip, laat ik het zo zeggen. Zijn we langzamerhand kwijt, weten niet meer wat het is. Maar zij veranderen, logischerwijze, de genade onze Gods veranderen zij in ontuchtigheid. En ontucht, ontucht is inderdaad dat men zich onttrekt aan normen, daarmee aan respect. Daar heeft er alles mee van doen. Ik voel me niet geroepen om u vanavond het begrip ontucht uit te leggen, lijkt me niet zo'n goed plan, maar het hangt rechtstreeks samen met respectloos. Zonder normen en waarden, zonder vaste beginselen, opportunisten, of hoe je ze maar noemen moet, nou hoe je ze noemen moet, ze heten goddelozen, heb ik u dat gezegd even in de gauwigheid, eerst heten ze sommige mensen in vers 4, daarna in vers 4 heten ze goddelozen, in de vertaling althans, respectlozen, daarna in vers 5 heten ze ongelovigen, in vers 8 heten ze in slaap zijnden, degene die in slaap zijn. In vers 10 heten ze onwetenden. Ze willen nergens van weten. In vers 11 heten ze waterloze wolken. Wolken beloven regen. En in het algemeen wordt men geacht blij te zijn met wolken, want er komt er regen. Bij ons in Nederland ligt dat klimaat altijd wat ongunstig en ligt overhoop, maar vooruit. Maar waterloze wolken, dat valt in de categorie veelbelovend. En dat blijven ze ook altijd. Kent u zulke mensen ook? Veelbelovend. Maar ze blijven het altijd.
Veel
geschreeuwd,
bijna
boven. Zoiets, ja. Dat is het, ja. Ja. Waterloze wolken. Bomen in de herfst worden ze ook nog genoemd in vers 11. Dat is ook zoiets. Je hebt er niks aan, ze leveren niks meer op. De bladeren vallen af, ze gaan gewoon dood. Wilde baren der zee, dat is vers 13. Ze gaan gruwelijk tekeer. Maar in het algemeen dient het tot niks. Dan heb je nog in vers 14 dwalende sterren. Dat is de term dwaalster, wordt trouwens verouderd en gebruikt voor wat we wat plechtiger planeten noemen. 12 sterren. Ik bedoel dus gewoon sterren die geen vaste plek hebben tussen de overige sterren. Het kunnen dus nog kometen zijn ook, of wat, hoe je ze maar noemt tegenwoordig. Maar dwalende sterren staat tegenover leidende sterren. Want leidstar, dat is een klassiek begrip. Men laat zich namelijk leiden door de sterren, want de sterren zijn tot tekenen, zonmanen sterren, zijn tot tekenen en tot voortekenen eigenlijk, en tot gezette tijden enzovoort. En een dwaalsterren heb je dus niks. Nou ja, noemen ze een dwaalster? Gordon, goed zo. Nou, moeten we weer uithalen. Dwalende sterren. Daarna heten ze weer goddelozen in vers 15 met dezelfde term als uit vers 4. En in vers 15 heten ze ook nog een keer zondaars. Ze missen van alles, betekent dat, zondaars. En in vers 16 heten ze murmureerders. En daarna nog klagers over hun staat. Het rijtje kan wel wat breder genomen worden, maar het gaat altijd over dezelfde lui. Dat u weet dat die er zijn. Want ja, misschien is het het moment om dan toch even te zeggen dat wij weliswaar lastig gevallen worden met het idee dat aangezien mensen beweren gelovigen te zijn, christen te zijn en dus onze broeders en eventueel onze zusters, dat we dus hen moeten liefhebben en ook lief en aardig tegen ze moeten doen enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, de Bijbel waarschuwt ons daarvoor, want onder ons zijn er nogal wat ingeslopen die, en dan komt het hele rijtje voorbij, die in de praktijk proberen ons van onze trouw aan de Heer los te weken, om een leven uit geloof los te laten en in plaats van te leven in dienst van de Heer, te gaan leven in dienst van mensen. Daar komt het op neer. Want er zijn er, let maar op hoor, er zijn er genoeg die je lastig vallen, die je proberen af te houden van enzovoort. Dat is moeilijk, dat is ook niet nauwkeuriger te beschrijven, niet door mij, want ik zou niet weten hoe ik dat doen moest. Je moet dat zelf afwegen, hoe dat zit, hoe ver je kunt gaan en hoe ver niet. En je wordt gewaarschuwd, want je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. En ook voor alles wat daarin misgaat. Zo zit dat. En dus staat er, geef ze geen hand, hebt een afkeer van deze, zeg niet wees gegroet. Dan zeg ik zelf de AV, maar goed, zoiets. Zo ligt het nu eenmaal. En dat is de strekking van deze brief. En van 2 Petrus natuurlijk, en nog van heel wat andere schriftgedeelten overigens. Bovendien, het is geraffineerd, ze zijn ingeslopen. Zij staan opgeschreven voor dat oordeel, waarover we het vorige keer ook gehad hebben uiteraard. En waarover dus bij gelegenheid ook uitgebreid geschreven wordt in andere schriftplaatsen. Maar in het algemeen wat ze doen, is de genade onze Gods veranderen. Wij leven nou eenmaal in wat officieel heet in de Statenvertaling de bedeling der genade. En bedeling, dat woord kennen wij niet meer in het Nederlands, dus ja. In het Grieks heet het huishouding. Oikonomia, oikos is huis. En nomeo, dat is het nemen, maar ook geven. Het is beheren van een huis. Economie is dus huishoudkunde, letterlijk. En oikonomia is een huishouding. Dat is Griekse etymologie en het komt dicht in de buurt. Maar de echte betekenis wordt, nou, de primaire betekenis moet ik eigenlijk zeggen, wordt ontleend aan het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt en waarvan het in de Septuaginta vertaling is. En dat woord is gewoon het woord voor heerschappij. Martial. Het is heerschappij. Het is de heerschappij der genade. Hebben jullie nog? Het is belangrijk genoeg, omdat het nog makkelijker uit te leggen is dan dat begrip oikonomia. Zo van, het is een huishouding. Het is een heerschappij der genade en dat betekent dus dat genade heerst. Het is niet heerschappij van de wet. Het is heerschappij van de genade. Zit genade dan op de troon, zou je dan kunnen zeggen, maar daarmee schuif ik natuurlijk al het antwoord voor uw neus. Ja, genade zit op de troon, er is zo'n troon der genade. En daarop zetelt niet zozeer de koning, maar wel zozeer de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die wel degelijk koning is natuurlijk, maar wij worden geacht hem te kennen primair in zijn hoge priesterlijke functie. En dat is de troon der genade. Dat is Hebreeën 4, waar de term letterlijk staat. En anders dan ligt ook heel voor de hand Romeinen hoofdstuk 6, waar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En het woord heersen stond er al, hè. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de zonde, namelijk gij zijt niet onder de wet, gij zijt onder, impliciet de heerschappij van, de genade. Want zoals de zonde geheerst heeft en zoals de wet geheerst heeft, zo zou genade heersen. Dat zijn de laatste woorden van Romeinen hoofdstuk 5. En die bedeling van de genade, ja, die wordt gekenmerkt doordat genade heerst. Dus als men afbreuk wil doen aan het werk Gods, aan het werk des Heren, dan, ja, dan doet men dus afbreuk aan de genade. Dat is wat gebeurt. En daarna breekt de discussie los, een heel oude discussie. Ik doe er nooit mee aan die dingen. Maar de hele oude discussie over, ja, maar als alles maar genade is, dan kun je dus alles maar doen. Dan is er geen wet, dan mag je dus alles en dat soort dingen meer. En het eerste antwoord daarop is, ja, dat is ook zo. Maar er was ooit iemand wiens naam ik kwijt ben, dat is jammer, want hij was, zover ik weet, ooit directeur van Dallas Theological Seminary, dat is die Amerikaan in Dallas, de Amerikaanse universiteit, theologische hogeschool, waarin bedelingen nog steeds worden onderwezen, enzovoort. En die schreef ooit ergens, ik heb het niet meer terug kunnen vinden, maar die schreef ooit ergens, als je de genade gepredikt hebt en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft, dat heb ik nog niet goed gedaan. Het had meer moeten zijn. De genade is zo ruim dat je het verkeerd kunt begrijpen en kunt zeggen, dus we kunnen alles en we mogen alles en er heeft verder geen consequenties. Het antwoord is ja, dat is zo. Maar dan heb je het wel verkeerd begrepen. Dat dan weer wel. Want de Bijbel leert uitdrukkelijk dat wij leven onder de genade om daarvan gebruik te maken om de Heer te dienen onder het nieuwe verbond. Want door die genade zijn wij bekwaam gemaakt, 2 Korinthe 3, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Enzovoorts. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En dat die genade aangevallen wordt, dat dat tekort aangedaan wordt, dat de genade misbruikt wordt, of eventueel weggeredeneerd wordt en vervangen wordt door wet. Ja, dat is de geschiedenis van het christendom. Of van de theologie, dat weet ik nooit helemaal precies hoe ik dat zeggen moet. Maar zo steekt het in elkaar. Het is altijd die genade die mensen irriteert, die ze ergert. Je kan toch niet alleen maar gaan, je moet toch wet hebben. En meteen komt dan er altijd zo'n tekst boven, die weten ze dan te, ik weet hem nooit te vinden, Maar daar staat, de meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Zie je wel dat, dat Christus niet een einde gemaakt heeft aan de wet. En als je het zo zegt, dan demonstreer je meteen dat je je Bijbel niet kent, want er stond, Christus is het einde der wet. Ja. Maar die kent men niet, hoor.
Hij heeft de wet vervuld, hoor.
Ja. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, als zodanig, maar ik ben gekomen om die te vervullen. Dat wil zeggen, het is niet zo dat ik kwam en zei, kijk, dit is de wet, nou doe maar weg, laat maar zitten. We gaan het voortaan anders doen. Hij heeft de wet vervuld. Dat wil zeggen, hij heeft op legale wijze, op wettische moet ik eigenlijk zeggen, dat is beter. Hij heeft op wettische wijze, op wettelijke wijze, als u dat liever hebt, een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. En dat was niet strijdig met de wet. Dus hij kwam hem niet zomaar ontbinden, maar hij kwam hem vervullen. Dat wil zeggen, de wet eist de dood van de zondaar, nou, van de overtreder moet je dan zeggen. De wet eist de dood van de overtreder. Maar de wet geeft ook de mogelijkheid dat iemand anders de schuld betaalt. Als die schuld maar betaald wordt. Nou ja, het is aan regels gebonden, maar vooruit. En de Heer Jezus als zoon des mensen, ik zeg het vaak, de Heer Jezus als zoon des mensen, als hoofd van de menselijke familie, had volgens de wet het recht tot lossing. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. En als zoon des mensen kwam hij dus om te zoeken om te zalig te maken wat verloren was. Niet om gediend te worden, dat komt in de toekomst als koning. Op grond van dezelfde positie, zoon des mensen. Maar hij kwam om te dienen. En zijn ziel te stellen tot losprijs voor velen of hoe het bij gelegenheid maar staat. Hij heeft van zijn recht tot lossing gebruik gemaakt. En het gevolg is dat één voor allen gestorven is. Ik citeer deze uit 2 Korinthe 5. Het gevolg is dat één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn. Dus er is niemand meer onder de wet. Het is illegaal om een beroep te doen op de wet. De Mosaïsche wet, de wet des Heer. En dan roept iemand, ja maar de Heer heeft hem zelf gegeven. En dan zeg ik, ja maar de Heer heeft hem zelf vervuld. Ja, ken je Bijbel. Het is niks moeilijks aan hoor. Het is wat gebeurd is. Waarna de vraag is, en hoe zouden we nou leven zonder de wet? En dan roept men, nou toch de wet. Uit dankbaarheid of zoiets. Die leer kent u toch of niet? Je bent uit genade zalig geworden en nu gaan we uit dankbaarheid, dat heet het stuk der dankbaarheid. Dat is een officiële calvinistische leer hoor. Uit dankbaarheid moet je nou gaan proberen de wet te houden. Het lijkt mij dat het woord ondankbaar meer op zijn plaats is dan. De Heer neemt die last van je weg. En daarna zeg je, maar ik ga toch proberen om hem alsnog te dragen. Weet je wat je dan aan het doen bent? Bijvoorbeeld, dan ben je een vijand van het kruis van Christus. Dan negeer je zijn verzoeningswerk. Zeg maar, ga het toch nog zelf doen. Of althans een stukje. Vandaar dat je dan weer krijgt te leren van de algenoegzaamheid van het werk van Christus. Of het wel genoeg was voor alles. Of dat we er zelf ook nog een stukje aan bij moeten dragen. Dikke boeken, meneer. Maar hamer op. Dat is erg, vind ik zoiets. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En wat die genade veranderen betreft. Ik weet niet wat ik vorige keer allemaal wel en niet genoemd heb. Maar ik zou moeten noemen in dat verband. Ik had moeten noemen of ik zou moeten noemen. 1 Korinthe 8 vers 9. Want die valt ook in die categorie. In 1 Korinthe 8 vers 9, daar wordt gezegd dat wij vrij zijn, dat we niet leven onder de wet en dat dingen die aan de afgoden geofferd zijn niet onrein zijn in zichzelf, Want wij geloven immers niet in andere goden dan die ene. Dus we hoeven ons van afgoden ook niks aan te trekken. Als zodanig kennen wij ze niet, dan wel, we staan erboven. Maar wij worden wel gewaarschuwd. Wij staan wel in die vrijheid, maar er staat in vers 9 van 1 Korinthe 8... Maar zie toe dat deze uw macht, uw recht, niet enigerwijze een aanstoot worden aan degenen die zwak zijn. Want los van heel deze kwestie van dat afgodenoffer en occulte zaken en al wat er maar mee samenhangt, los daarvan, wij zouden als sterke gelovigen de zwakheden der onsterken dragen en dus inderdaad met elkaar rekening houden. Je bent wel vrij, maar dat betekent niet dat je dan alles weer moet, omdat het nou eenmaal kan. Heb je dat nog? Dus je mag alles, ja, maar je moet niet alles willen. Dat hoeft ook niet. En het hele idee dat je iets moet doen omdat het kan, ja,
Heel vermoeiend.
Ja, dat is waar. Dat is doodvermoeiend. Dat spreekt iemand uit ervaring, hoor je dat? Ja. Nou ja, maar we zouden rekening houden met elkaar op een of andere wijze. Ja, hoe ver dat gaat, dat kan ik ook niet vertellen. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid die wij als gelovigen levend onder de genade nou eenmaal hebben. En als je daarvoor wegloopt, oké, dan maak je je statuten. En je wetten en je kerkelijk recht. En dat is wat er gebeurt. Wetten worden gemaakt om de verantwoordelijkheid van het individu weg te nemen. Frits Jan en ik hebben er altijd discussies over. Over dat thema. Nee, dat is heel lang al zo. Dat is, in hoeverre ligt de verantwoordelijkheid voor onze levens bij onszelf? En in hoeverre ligt dat bij een hogere instantie? Bij de overheid, heet zoiets. Of bij de kerk, het kerkgenootschap, weet je veel. Of bij de vakbond. Wat het maar was. Maar ja, uiteindelijk sta je zonder al die petten en zonder al die insignes sta je gewoon voor de Heer, hoor. En je bent privé verantwoordelijk voor je eigen leven. Dat is waar. En daarna komt de discussie over dat er mensen zijn die kunnen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven niet dragen. Dan stel ik punt 1 vast, dan mankeert ze iets. Maar misschien kunnen ze daar niks aan doen. Dus oké, dan dan moet er wat geregeld worden. Echt, dat meen ik ook serieus. Maar de bedoeling van die zwakken is dat ze ooit sterk worden. Dat is de bedoeling. Maar ik ken ook mensen, ook gelovigen, die willen niet sterk worden. Die vinden het prettiger om zwak te zijn, want dan kunnen ze op Jean et allemand een beroep doen. Zo van, ik ben zwak en ik heb wat nodig en jullie zijn mijn broeders en zusters, dus jullie moeten het voor mij regelen. Huh? Heb je dat nu ook, broeder, als je een Volkswagen busje hebt, dat je voor iedereen moet rijden altijd? En verhuizen, heb je dat ook? Nou, dat bedoel ik, zoiets. Dit zijn de leuke dingen. En daar bedoel ik verder niks mee, maar ik bedoel het wel als voorbeeld. Zo gaat dat. Iemand wordt geacht sterk te zijn en dus ja, dan komen ze vanzelf met hun lasten, komen ze bij je, weet wel. En of je dat ook maar dragen wil en dit ook. En of je dat doen moet dan. Wat, wil die van mij een regel horen? Dan moet je zelf afwegen of je dat gaat doen of niet. Ja. Met het idee, ik leef zelf uit genade, dus ja. En zolang ze je vrijheid verder laten, is het prima, en zodra het een belasting wordt in de zin van het kost je eigen leven en vooral gaat ten koste van je rechtstreekse verantwoordelijkheid naar de Heer toe, dan ben je over een grens. En waar dat is, ja, dan moet u zelf, dat is uw verantwoordelijkheid. Maar als je loon wil hebben, moet je verantwoordelijkheid dragen. Maar als je dat niet kan schelen, dan ben je een hoereerder gelijk Esau, en dan schaf je wat wetten aan en regels en statuten. Ja, was Hebreeën 12, daar staat het. Dat niet iemand zijn, hoe reden gelijk Esau, die jonge spijzer zijn eerste geboorterecht weggaf. En daar staat, dat vers wordt omringd door andere versen, waar staat, zie toe dat niemand verachteren van de genade. Staat er net voor. Want daar ging het over. Blijven bij die genade. En de genade impliceert vrijheid. En vrijheid bestaat niet, hebben de filosofen uitgevonden. Vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid. Soms bedenken ze wel eens iets goeds hoor. Vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid. Dan heet het namelijk niet vrijheid, dan heet het bandeloosheid. Goddeloosheid. Respectloosheid. Waterloze wolken. Onbetrouwbaar volk. Dat is wat het is dan. Zie? Maar goed. Maar ik zou waarschijnlijk eerder moeten noemen Galaten hoofdstuk 5. Staat er niet eens bij. Nee. Galaten hoofdstuk 5. In Galaten 2 hebben we geloof ik vorige keer al gelezen. Dat er ingekropen valse broederen zijn. Eventueel toch. Die de vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden. Ik dacht dat ik die had aangehaald. Dus ook daar wordt gewaarschuwd. En in hoofdstuk 5 lezen wij in vers 12. Och. Of zij ook afgesneden werden, werden zij maar afgesneden, die u onrustig maken. Je vraagt je af, hoe maken die lui ons dan onrustig? Dat staat in de voorgaande versen, en zelfs in de voorgaande hoofdstukken, door te proberen ons onder de wet te brengen, als christenen. En Paulus' redenering hier in de direct voorafgaande verse is deze. Kijk, als wij dan toch onder de wet zouden moeten leven, dan zijn we meteen af van wat hij noemt, niet ik, wat hij noemt, de ergernis des kruises. Want het grote struikelblok in het christendom is de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling. Het struikelblok is de kruisiging van de Heer Jezus. Dat de weg naar de zaligheid niet een weg is die omhoog loopt, want dat is de gangbare opvatting in alle religies, en wat je maar ook onder zaligheid wil verstaan, je moet je best doen. Excelsior, omhoog, enzovoorts, opklimmen. Altijd voorwaarts en pravanti en altijd omhoog. En steeds beter, de ontwikkeling van de mensheid en de verbetering van het ik door het ik. En hoe het allemaal heet, maar het is het evangelie van de slang. Eet van die vruchten en je zult worden als God. Dat is de duivel die het uitgevonden heeft, hoor, religie. En theologie dus, hè. Doe maar goed je best. Doe dit en doe dat. En veel eten, goede voedsel moet je vooral eten. Dat is een modern onderwerp toch, broeder? Maar goed, goede voedsel moet je eten en dan word je heel gezond en dan komt het helemaal goed. En in andere kringen moet je Torah leren, dat zijn Joodse kringen, ja. En in andere kringen moet je weer andere dingen leren, enzovoorts. Dan moet je opklimmen tot meesters der wijsheid, enzovoorts. En dan heb je nog die kringen waarin je moet leren metselen. Ja. Nou goed, enzovoort. Dat is wat religie is. Maar de Bijbel leert, nee, het is een weg naar beneden. Het is een weg van onderwerping. Een weg van erkenning dat je een zondaar bent. Dat in de mens niks goeds woont. En dat is wat het is. En dus de weg ook van de grote doop. Helemaal onder water. Hangt daarmee samen, hoor. Om daaraf te komen hebben ze de kinderdoop uitgevonden. Dat is echt waar. Ik zou het u zwart en wit kunnen voorlezen. Door degene die het uitgevonden hebben, bedoel ik. Zo zit het gewoon. Men wil daaraf. Maar de achterliggende gedachte is, men wil af van het kruis. Dat is het ergerlijke in het christendom. En dat zijn niet mijn woorden, dat is Paulus, die zegt dat hier. Hè? Indien ik nog de besnijdenis predik, 5 vers 11 van Galaten. Indien ik nog de besnijdenis en daarmee de wet predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Want juist door het kruis, door de dood, één voor allen, zijn allen gestorven en vrij van de wet. Dat is de essentie ervan. En als dat niet begrepen wordt, dan blijft er maar één boodschap over. Dat is Jezus Christus en die gekruist. En dat is de tragiek van de brieven, nou ja, van de Korintiërs moet ik eigenlijk zeggen. De tragiek van de Korintiërs. Kwamen geen stap verder dan dat. Maar kwamen zover niet eens. Het aanvaarden dat de oude mens gestorven is. En dat dat de basis is van onze verlossing. Ik zeg altijd, hij stierf voor onze zonden, dat is waar. Maar hij stierf voor ons. En niet alleen voor onze zonden. Want door zijn dood werden niet alleen onze zonden weggenomen. Maar onze oude mens werd daarmee veroordeeld. Gedood, sorry, maar het staat zwart op wit. In Romeinen 6 bijvoorbeeld. We zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijns doods. En we zijn in zijn dood gedoopt. Dan leer je trouwens meteen wat het woord dood betekent. Deel hebben aan. Opgaan in. Geïdentificeerd worden met. We hebben deel aan zijn dood en zijn begrafenis. Maar ook aan zijn opstanding. En zelfs hemelvaart, want dat is de volger op in Efeze hoofdstuk 2. Met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. En dat is de essentie van het evangelie. Feitelijk. Zie? En ze maken ons onrustig door ons alsnog onder de wet te brengen. Dat zijn de lui uit hoofdstuk 2, de ingeslopen valse broederen. Paulus zegt, werden ze maar afgesneden. Iemand zei, dat betekent, gingen ze maar dood. Het is wel een erg rigoureuze manier om af te snijden. Soms ook verdwijnen mensen. Ik heb ze wel zien verdwijnen doordat ze verhuisden naar een andere plaats. Sommigen zelfs emigreerden. Dan ben je er hier ook af. En sommigen kregen het zo druk. Door sociale omstandigheden, soms door ziekte. Van zijnzelf of familie, dat je er ook geen last meer van had. Echt waar? Mens. Maar goed. Werden zij ook afgesneden die u onrustig maken, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Aansluitend bij een halve bladzijde eerder, Jeruzalem daarboven is, dat is vrij. Het welke is ons aller moeder. Want wij horen daar thuis en daar is ons burgerschap. Wij zijn vrij. En ook aansluitend vervolgens bij 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat is niet onze eigen theologie dus. Of onze eigen opvatting. Staat gewoon zwart op wit. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der slavernij, het slavenjuk, bevangen, want daaronder word je gevangen, wij zijn vrij. En dan weer vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Prachtige formulering, erg goed, heel essentieel. De vrijheid hebben we ontvangen, opdat we niet langer zouden dienen. Als je dient, ben je niet vrij, immers. Dat is een ondergeschikte positie. We zijn in de vrijheid geplaatst, opdat we niet langer zouden dienen onder de wet. En onder de zonde, overigens. Maar opdat we de vrijheid die we nu hebben, zouden gebruiken om elkander te dienen. Door de liefde. En als u begrijpt dat liefde staat voor gemeenschap, dan weet u waar het over gaat. Ik bedoel, dat is niet elkander in de zin van de leden van hetzelfde genootschap of kerkgenootschap. Het is deel hebben aan het werk dat de Heer nu doet. Het werk des Heren, u kent die uitdrukking, dat is een christenmatige term toch? Jargon, idioom, evangelisch ook nog. Het werk des Heren. Ja, maar het werk des Heren is de verzameling, de roeping. De bouw is een beter woord, want het dekt alles. De opbouw, de bouw, de stichting van zijn gemeente. En daar zijn wij het voorwerp van. Dat wil zeggen, ook wij worden aan die gemeente toegevoegd als levende stenen, gebouwd tot die ene tempel, enzovoort. Maar wij zouden ook als sterke gelovigen betrokken zijn in die bouw. En dus bouwen op het fundament dat gelegd is. Heb ik die vorige keer niet aangehaald, uit 1 Korinthe 3. Bouwen op het fundament dat gelegd is met goud, zilver en kostelijke stenen. En daar krijgt men loon voor. En als het was met hout, hooi en stro, ja, dan verbrandt het. En dat is nogal een grof oordeel waarvoor we gewaarschuwd worden. Dus ook in deze brief van Judas. Dus wij zijn tot vrijheid geroepen. Alleen gebruik die vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. En je moet oppassen, want vroeg of laat komt er iemand binnengeslopen, die gaat je voorschrijven hoe je elkander moet dienen door de liefde. En dan ben je vrijheid kwijt. En dan leef je weer onder wet, moet je weer de regeltjes volbrengen, enzovoorts. In Nederland een heel populaire gedachte, want in Nederland wil sowieso niemand meer verantwoordelijkheid dragen, langzamerhand. Maar goed, enigszins overdreven natuurlijk, want, maar ja, met die kant gaat het wel op, hè. Heel goed. Maar naast dit vers zou ik ook moeten noemen 1 Peter. Dat staat erbij, zie ik. Ze staan er allemaal bij nu ineens. 1 Peter is 2 vers 16. Dan gaan we weer die kant op. 1 Peter is 2. Vers 16. Wij worden geacht vrijen te zijn. En daarover staat als vrijen en niet de vrijheid hebbende als deksel, bedekking der boosheid, maar als dienstknechten van God. En er staat volstrekt hetzelfde dus, als in die tekst in Galaten. Met iets andere woorden, wij zijn vrij, maar die vrijheid hebben we niet als een vlag op het schip, weet u wel. Als de vlag die de lading dekt. Als een excuus, een alibi voor boosheid. Zo van, we zijn vrij, dus we geven de boosheid ruimte. Dat kan, want we zijn vrij. Dat is de betekenis van het woord bedekking. U weet wel, je hebt van alles misdaan en daarna zeg je, maar dat mag allemaal, want wij staan in de vrijheid, toch? Moet toch allemaal kunnen? Maar dat was niet de bedoeling, zei Petrus, en Paulus zei het net ook. En Paulus zei erachteraan, maar dient elkander door de liefde. En Petrus schreef, maar we hebben de vrijheid als dienstknechten van God. En mocht je nou vragen, hoe dien je God? Nou, door elkander te dienen door de liefde. In alle gevallen betekent het dat we betrokken zouden zijn in zijn werk tot opbouw van de gemeente. Langs welke route dan ook. Zie. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. En dan even weer Judas vers 4. Die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. En de enige heerser, God, namelijk onze Heere Jezus Christus. Er staat en, natuurlijk, er staat en, maar in de bekende betekenis, namelijk. Die de enige heerser, God, trouwens God zelf, heeft al het oordeel, alle heerschappij en alle macht gegeven aan de Heere Jezus Christus. En men verandert dus eventueel de genade onze Gods in ontuchtigheid en daarmee verloochent men, want dat woord staat er, daarmee verloochent men de enige heerser, Het punt is namelijk dat waar wij in de vrijheid staan hier in dit leven, hebben wij dus geen gezagsdragers boven ons die ons voorschrijven, dan wel voorzeggen, wat wij doen of laten moeten. Begrijp je me goed? In de gemeente zijn er die voorop lopen, die beschouwd worden als voorgangers, als voorlopers, als voorstanders, als met Efeze te spreken, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, waarvan we de eerste categorie trouwens niet meer hebben, maar goed, het is omdat ik het daar citeer, en daar hangt enige autoriteit aan, dat is waar, maar dat gaat niet over voorschriften, over hoe men zou moeten leven en wat men wel moet doen en niet moet doen en wat men zou moeten laten enzovoorts. Want er is maar één hoofd van het lichaam en dat is Christus. Er is maar één hoofd der kerk, heet dat, en dat is Christus. En er zit niks tussen. Echt niet. Het is wat hier staat. Het wordt trouwens gesymboliseerd door, ook weer een merkwaardig verschijnsel. Dat is, dat een beetje religie kent het bijbehorend hoofddeksel. En hoe die dingen allemaal heten, mensen, hoofddeksels. Je kunt de kruiswoordpuzzels mee vullen met alleen maar hoofddeksels. Maar goed. U weet hoe de Joden dat hebben, toch, om dicht bij de Bijbel te blijven. Ja, ja, dit is ook maar voor de show natuurlijk. Kijk, mij is Jood wezen. Daar hebben ze een keppeltje op. Met van die haarspelden die mijn vrouw ook draagt, want je moet het denk toch ergens. En hoe dat is als je een kaal hoofd hebt, dat weet ik niet. Tweezijdig plakband? Ik weet het niet. Ik durf het ook nooit te vragen. Ik kijk er altijd met verbijstering naar, hoor. Dat wel. Maar goed, en er zijn anderen doen het demonstratieve met een grote zwarte hoed, omdat die nou eenmaal eeuwen geleden in Polen verplicht was. Maar, want u weet toch dat die zwarte klederdracht met die pijpenkrullen en die lange jassen enzovoort, dat dat van de zeer orthodoxe Joden, dat is gewoon Poolse klederdracht. Komt daar vandaan. Ja. Ja. Het is historisch. Het is eigenlijk niet Joods, dus. Alleen, ja, Joden zijn zo vastgeroest in hun traditie dat de klederdracht ook niet verandert. In Nederland heb je dat op eilanden enzovoorts. En dan, of geïsoleerde plekken, dan, dus conservatief. Dan, zo ontstaat zoiets. Dat is, die gaan niet met de mode mee. Ik vind het wel leuk hoor, overigens. Ik heb er niks tegen. Waarom zou je met de mode mee moeten gaan? Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, staat in de Bijbel. Dat is het einde van alle modeshows. Ja. Maar goed. Maar waar het over gaat is dat er maar één hoofd van de kerk is. En in de Bijbel en in het Jodendom specifiek wordt het geïllustreerd. Jodendom namelijk, de Mozaïsche wet in het algemeen, maar ook wat eruit voortgekomen is, Jodendom, functioneert. De Gods bedoeling ook, functioneert als een illustratie van wat religie doet. Het plaatst de mens onder een bedekking. En dat maakt scheiding, die bedekking maakt scheiding. Je vlucht naar een bedekking. Bergen valt op ons en verberg ons van het aangezicht des Heeren. Een bedekking, er komt tussen, is het idee. En de bedekking, het hoofddeksel, is de uitbeelding van de macht waaronder men staat. Er staat letterlijk in 1 Korinthe 11, hoor, dit. Dus de macht waarom, daarom moet een vrouw macht op het hoofd hebben, staat er. Nou ja, het bekende verschijnsel van luid die wat voorstellen in de samenleving of wat dan ook, die gezagsdrager, die krijgen een bijbehorende pet. Of hoed, of baret, of koolbak, of hoe heet die dingen? Ja, zo'n berenmuts, dan lijken ze groter. Nou ja, allemaal. De hofnaar bedoel je? Gezag van de hofnamen. Nou ja, goed. Maar dat hoort er zo bij. Een hoofddeksel. En in de beschrijving van 1 Korinthe 11 wordt gezegd dat het hoofddeksel de uitbeelding is, binnen het Jodendom, de uitbeelding is van de Mozaïsche, dan wel de Joodse wet waaronder men staat. En die maakt scheiding tussen God en de mens. En daarom wordt daar gezegd in 1 Korinthe 11 dat onze relatie tot God zo'n hoofddeksel niet verdraagt. En als we er al één op hadden, zetten we hem af. En ieder mens die bidt, het hoofddeksel onteert zijn. Er staat er toch allemaal daar? Ik ken de verhaal toch? Ja, het hoofdstuk is bekend, omdat het hele verhaal omgekeerd benaderd wordt. En dan gaat het over de vraag of een vrouw een hoofddeksel op moet hebben of niet. Maar daar ging het niet over. Waar het over gaat, is dat de man geen hoofddeksel op zou hebben. En daarna kom je op een ander niveau, want in de menselijke cultuur is het onder allerlei volkeren en tradities gebruikelijk dat de vrouw het hoofd bedekt, omdat het de uitbeelding is van dat ze niet vrij is, maar dat ze getrouwd is en staat onder de man. En waar dat onder de man is afgeschaft, zijn ook de hoedjes verdwenen. Daarom is die hele hoedenshow op de derde dinsdag in september een volstrekt ridicule aangelegenheid. Maar ook zonder deze toelichting is het dat. Ja. Kippen ook op het hoofd en zo. Wat je allemaal maar ziet. Absoluut. Ik vind hoofddeksels mooi, voor mannen ook trouwens, en voor vrouwen trouwens. Ik heb daar echt niks tegen, in tegendeel. Ik vind het jammer dat het eigenlijk is afgeschaft, eerlijk gezegd. Afgezien van het praktisch nut daarvan, als het natuurlijke hoofddeksel langzamerhand verdwijnt. Maar ik heb daar echt niks tegen, maar dit soort dingen, ja. Maar het hoofddeksel is de uitbeelding van de macht waaronder mensen. Staat. Dat is het idee. En die macht is er niet. Wij kennen de Heer. Het is 2 Korinthe 3 waarin uitgelegd wordt. Ja, ik kan er naartoe gaan, maar dan ben ik de avond kwijt. Hè? 2 Korinthe 3 waar Paulus uitlegt dat Mozes, die toch in zichzelf een uitbeelding is van de wet en wiens naam gebruikt wordt ter aanduiding van de wet, Mozes moest een bedekking over zijn aangezicht leggen. Want de Israëlieten konden niet goed zien op dat stralende, dat lichtgevende aangezicht van Mozes. En daarmee, ze wilden dat licht van het woord van God in het algemeen niet. En dus moest er een bedekking over. Dat is er ook over gekomen en Paulus schrijft daar. En tot vandaag ligt er een bedekking over een aangezicht. En over Mozes, als ze Mozes lezen, de Torah lezen of het Oude Testament in het algemeen, dan ligt een bedekking over het woord, over hun hart, over hun ogen enzovoorts. Want ze leven onder de wet, onder dat gezag. En het illustreert een heel belangrijke waarheid, dat is deze, dat waar men leeft onder de wet, daar verdwijnt de waarheid. Daar verdwijnt het hele begrip waarheid trouwens. Dat is het dan niet meer. Dat speelt namelijk geen rol meer. Het gaat toch niet over hoe het echt is in de wereld. Het gaat erom wat de regels zijn en of we ons daaraan houden. Dat is wet. Dus het maakt de mens onverschillig. Terwijl God zijn waarheid wil openbaren, zegt de mens laat maar zitten en hij neemt de wet en gooit er een bedekking over. En dat doet er verder niet meer toe. Ik zou je daar ook voorbeelden van kunnen geven buiten de Bijbel, hoor, dat gebeurt in de zogenaamde wetenschap. Hoe men de dingen dichtbreidt, afrondt enzovoorts. Hoe men dingen aanpast, begrippen aanpast enzovoorts. En het helemaal dicht maakt, zodat je zegt, oké, zo zit het in elkaar. Het is allemaal wetten, natuurwetten, het is wetenschap. Sluit allemaal aan, de rekensommetjes kloppen. Daar heeft men van tevoren voor gezorgd dat het klopt enzovoorts. En dan zit het hele zaakje dicht, maar waarheid. Ja, daar is geen vraag meer naar. Dat doet er niet toe. Dat is de wereld waarin wij leven, die nou eenmaal beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen. Maar die hing aan het begin van het verhaal al in de boom der kennis des goeds en des kwaads. Toch? Wet dus. En dat is wat hij propageert. Maar goed, wat er gebeurt is dat als men de genade loslaat, dan verloochent men, want zo staat het hier, dan verloochent men de enige heerser, de ene die de macht heeft, de enige die recht van spreken heeft, want het begrip heerser vanuit het Hebreeuws, dat is het begrip Mashal, heeft ook de betekenis van spreken. Heel enkele keer komt het in de vertaling wel eens een beetje door. Maar het is wat moeilijk. Het is ook het woord voor een gelijkenis namelijk. Het is spreken, maar op hoog niveau. En van bovenaf. En kortheidshalve en samenvattend. Maar dat is nou juist kenmerkend voor autoriteit. Maar goed, de enige heerser, God, namelijk onze Heer Jezus Christus, wordt verloochend in de praktijk. Want als men zich als kind van God, die door genade is zalig geworden, daardoor geplaatst is onder het nieuwe verbond, als men zich, als men terugkeert, zich alsnog wendt tot het oude verbond, der wet, of wat voor wet dan ook, dan ontkent men, dan verloochent men de Heer Jezus zelf. Want hij zou ons hoofd zijn, hij is het hoofd der kerk, om een klassieke theologische term te gebruiken. Hij is de Heer van ons leven. Zingen we toch? Ja. Nou dan. Leef daar dan uit en neem dan de verantwoordelijkheid op je. En dat was het dilemma wat ik in een praatje vooraf even aanhaalde in verband met Billy Graham. Het bijzondere is van zijn prediking, maar niet specifiek voor hem, maar het bijzondere van die prediking is dat voorbijgegaan wordt aan werkelijk kerkelijk instituut dan ook, voorbijgegaan wordt aan welk zogenaamd dogma dan ook, in de positieve of negatieve betekenis, doet er niet toe, het is gewoon recht naar de Heer toe. En er zit niks tussen. Zie? En zo zouden wij leven en aan hem zouden wij ook verantwoording afleggen. Hoe dan ook, gelovig of ongelovig, je staat recht tegenover hem die schepper is van hemel en aarde, maar ook de verlosser en zaligmaker, de heilige Israël. Buiten hem is niemand en hij is de grote rechter ook. Dus ja, en al dat religieuze breiwerk eromheen, dat gedoe, ik zoek naar een net woord, maar het speelt geen rol. Of het nuttig kan zijn, ja misschien wel, maar moeten wij het daarover hebben? We hebben het over of het in de Bijbel voorkomt. En het antwoord is nee, het komt in de Bijbel niet voor. Dan heb je gewoon broeders en zusters en sommigen dragen veel verantwoordelijkheid en sommigen weinig. En sommigen zijn zwak en sommigen zijn sterk. En een pikorde ontstaat er ook wel. Maar er is maar één hoofd. Er is maar één norm. Dat is Christus. En er staat niet, ga je loopbaan lopen en hou je aan de regels, want aan alle voorschriften. Nee, het moet wel binnen regels. Je moet je aan de dingen houden. Maar ik bedoel, in Hebreeën 12 staat, men zou de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, zinde op Jezus. En dat is het dan. Meer krijg je niet mee. En als er al een voorschrift is, is het dit voorschrift. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Het gaat om de navolging van Christus. Een bekende term mag ik hopen, maar doe maar. Dus meer is er niet. En al het andere is in de praktijk de verloochening van Christus en inderdaad, men maakt zich tot vijand van zijn kruis. En dat staat dus ook in 2 Petrus 2. Dus even weer wat terug. Waar overigens in vers 10 staat, of gesproken wordt over degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten. En daarmee verachten zij God en onze Heer Jezus Christus, de enige waarachtige heerser. Maar die tekst bedoelde ik niet, daar was ik niet naar onderweg. Ik was onderweg naar vers 1. Ik denk dat ik die vorige keer ook aangehaald heb. 2 Petrus 2 vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. In de tijd onder Israël. U weet wel, de ingekropen valse broederen. Of sommige mensen die ingeslopen zijn enzovoort. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest in het verleden, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen, bedektelijk invoeren zullen, let op, bedektelijk, in het geheim. En daarmee ook, staat er ook, de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende. Dat wil zeggen, terwijl zij die verderfelijke ketterijen bedektelijk, in het geheim, in het geniep, invoeren, zijn ze ook bezig, daarmee zijn ze bezig, de Heere die hen gekocht heeft, te verloochenen. En dat is de paralleltekst dus, de meest voor de hand liggende overigens, naast Judas 1 vers 4 en op de papieren die u gehad hebt, staan die teksten ook naast elkaar, als ik me goed herinner. Ik heb ze even niet bij de hand, maar broeder Henstra heeft u van die parallellen gegeven tussen 2 Petrus en de brief van Judas. En die versen staan naast elkaar met dezelfde woorden. De Heere die hen gekocht heeft, verloochenende. En daarmee een haastig verderf over zichzelf brengende. En in Judas heette dat, die tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Het gaat over volstrekt dezelfde categorie. Maar let op dat verloochenende. Zij kennen hem wel, ze kennen de Heer wel, maar in de praktijk van het leven niet. Zoals Petrus in de tijd. Dat is het begrip verloochenen. Ja, natuurlijk kende hij hem wel. Maar ter wille van zichzelf, om zichzelf te behagen, dat is de term weer uit 2 Petrus 2 vers 10, zei hij, ik ken die mens niet en we noemen dat, hij loochende dat, de verloochening van Petrus. Nou ja, we zouden dat niet doen, ik denk dat dat duidelijk is. En daarnaast hadden we trouwens ook eventueel Titus hoofdstuk 1... Titus hoofdstuk 1. Dat is eenzelfde soort context als zojuist in Korinthe in verband met de zogenaamd verondersteld onreine dingen. Hier staat dan ook Titus 1 vers 15. Alle dingen zijn wel rein. Voor de reinen, voor degenen die rein zijn. Maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Als je dus mensen tegenkomt die menen dat bepaalde zaken om bijbelse redenen onrein zijn, zeggen ze daarmee dat ze zelf onrein zijn. En daarmee zwak in het geloof. Ja, sorry. Binnen deze context. Er staat, wij zouden ons niet begeven tot Joodse fabelen, vers 14, en geboden der mensen die van de waarheid afkeren, nou eenmaal. Dus wat ik net zei, toch, wet keert de mens van de waarheid af. Dus een of het ander, je zoekt de waarheid of je zoekt de regeltjes als een alibi. En Paulus zegt, alle dingen zijn wel rein, de reinen. Paulus schrijft ergens, er is geen ding, ik weet en ben verzekerd dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn. Voordien is het onrein. Het zit tussen je oren, zegt hij. Ja. Hier staat dat dus ook. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden, let op de volgende zin, hè? Zij belijden dat zij God kennen. Dat zijn degenen dus die die dingen onrein achten. Zij belijden dat zij God kennen, dat zeggen ze. Maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Terwijl heel de schrift van God is ingegeven, opdat de, en nuttig is tot lering en wat het maar was, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is twee bladzijden terug in 2 Timotheus 3, de laatste twee versen. En hier staat, ja, als je die dingen onrein acht en de Joodse fabelen navolgt, dan ben je tot alle goed werk ongeschikt. Want als je niet eerst in de vrijheid staat en dus als niet eerst je geweten gereinigd is, kun je de Heer niet dienen. Maar het staat er andersom. Er staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want waartoe zijn wij gereinigd? Waartoe zijn wij verlost van de dienstbaarheid? Waartoe zijn wij verlost van de wet? Om de levende God te dienen. Dat is wat het is. En als je vasthoudt aan het oude, ben je onbekwaamd om te dienen onder het nieuwe. Zwart op wit staat het. En ik bedoel zwart op wit ook in de zin van, niet alleen staat geschreven, maar ook zwart-wit in de tegenstelling. Er wordt geen grijs gebied vermeld. Ik denk dat het wel bestaat, maar het wordt niet vermeld. Je hebt degene die zwak zijn, je hebt degene die sterk zijn. Je hebt wet of je hebt genade. Dat in de praktijk ook mensen opgroeiend zijn van zwak naar sterk en ze aan het leren zijn om de wet los te laten, te leven uit de genade, dat weet ik wel. Maar daar hoeft niet over gesproken te worden. Het gaat erom welke richting het op moet. En de richting is die van genade, van vrijheid, genade, verantwoordelijkheid, het dienen van de Heer. Dat is wat het is. Ja, dat is ook een mooie, ja. Ik zeg altijd Titus 2 vers 12, eigenlijk vers 11 tot en met 14, is de samenvatting van wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen, het is de samenvatting van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Namelijk, de zaligmaken, en ik hou het op de Statenvertaling, want al die anderen die doen er afbreuk aan. De zaligmakende genade Gods is verschenen, aan het licht gebracht, vertoond, gedemonstreerd, is verschenen aan alle mensen. Dan ben je meteen van die discussie ook af, voor wie die genade bestemd is. Voor alle mensen. In Handelingen 17 zegt Paulus, dat is inderdaad aan alle mensen alom gepredikt worden. God verkondigt nu aan alle mensen, in alle plaatsen, enzovoorts. Maar goed. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst niet alle mensen. Want sommigen laten zich niet onderwijzen. En onderwijst ons. Zie. Dat wij, gelovigen uiteraard, hè, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, ik vind het een mooi woord, verzakende, nalatende, matig, dat wil zeggen beperkt, tot aan een zekere maat, tot aan een norm eigenlijk, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw, aion, wereld mag ook hoor, dat maakt in de praktijk toch geen verschil, maar goed, in de verwachting van Maar er staat zelfs verwachtende. Dat is jammer dat we die onvoltooid deelwoorden zijn kwijtgeraakt in het Nederlands. Want ze zijn prachtig. Er staat dus dat wij bezig zijn te verwachten. Dat is wat we doen. Zoiets heet in, ik meen de Hebreeënbrief, een leven, nee, het is 1 Petrus, het heet een levende hoop. 1 Petrus 1, vers 3 of zo. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Niet maar hoop, een levende, een actieve hoop, die wat teweeg brengt. Kortom, die genade is ons onderwezen, wij laten ons door de genade onderwijzen. En die leert ons dat wij beperkt zouden leven, namelijk dat deze wereld onze niet is. En dat we hier maar tijdelijk zijn, enzovoorts. En we blijven vasthouden aan dat woord van God. Het onderwijst ons. En we zouden dus leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtende, uitziende naar het. Het wordt ons kwalijk genomen. We zeggen, ja, jullie willen van het heden niks weten. En jullie vluchten voor de realiteit van het dagelijks leven weg. En je hebt je godsdienst om te hopen op een beter leven in de toekomst. Dan kan je dit nalaten enzovoort. Ja, ze roepen maar. Ik heb het niet uitgevonden. Ik geloof dat het de waarheid is. En dat is het dan. En of ik er blij mee ben. Omdat het zo is, probeer ik ook aan de andere kant zoveel mogelijk van dit leven te maken. Al moet ik erbij zeggen dat dat dan ook weer betekent de Heer dienen. Maar ja, ik heb er nou helemaal schik van om dat te doen. Ik hoop u ook. Toch? Het is niks mooiers dan dat. Hoewel er een boel mooie dingen zijn, vind ik wel. Toch in de wereld. Als je niet al te breed kijkt. Maar als je weet te beperken, zijn er een boel mooie dingen. Matig leven, heet dat. Niet helemaal in de breedte. Niet de last van de wereld en van het heelal op je nek. Om van het klimaat maar te zwijgen, maar zo een beetje matig. Zo je eigen leven leven. Dat is wat het is. Dat zegt de prediker ook dat je dat doen moet. Maar ondertussen verwachten wij naar, het beste komt nog. Zo dan zijn standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Verwachtende de zalige hoop, namelijk verwachtende de verschijning der heerlijkheid, en dus ook in heerlijkheid, de verwachtende verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker, Christus Jezus, de ene waarachtige heerser, weet u nog, die zichzelf voor ons beperkt heeft, vertaald met gegeven, is goed hoor, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen, niet de wereld, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Waarna volgt, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is de bedoeling van ons leven als kinderen Gods in de vrijheid. Hem dienen. In samenhang met die ene waarachtige heerser verloochenen, want zo wordt het geformuleerd, in die samenhang moet ik toch even terug naar 2 Petrus, want daar wordt het wat uitgebreider vermeld nog dan dat ik het met u zojuist gelezen heb. In 2 Petrus, even kijken, 2 Petrus 2 was dat. Daar staat, zij zullen valse leraars onder u. Let op dat vers 1. Daar staat, er zijn valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook u valse leraars zijn zullen. Met een beetje goede wil kun je eruit concluderen dat wij geen profeten kennen meer. Want anders had er gewoon kunnen staan. En onder u zullen die ook zijn. Valse profeten. Maar aangezien wij sowieso geen profeten kennen meer, sinds de eerste generatie van het christendom, echt, staat er dus ook niet valse profeten. Iedereen die zich voor profeet uitgeeft, is dan een valse profeet. Zo zonder meer. Al moet ik er dan wel even bij zeggen dat men, om het toch voor de profeet te kunnen uithangen, het begrip profeet heeft opgerekt. Dat gaat als volgt. Men leest over profetie en profeten in 1 Korinthe 14. Dat een profeet spreekt bemoediging en vertroosting, of wat er maar staat voor woord precies. Waarna men de termen omdraait en zegt, dus iedereen die bemoediging en vertroosting spreekt is een profeet. En dat is het verhaal van een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Gaan we ook niet verder uitleggen. Het is de verkeerde conclusie. De profeet in de Bijbel is iemand die zijn boodschap rechtstreeks van God, dan wel van de Heer, ontvangen heeft. Rechtstreeks. En ik heb nooit een rechtstreeks boodschap van de Heer ontvangen. Ik heb de Bijbel. Maar ik ben dus geen profeet, op geen manier. Ook geen valse, ik ben geen profeet. Doe maar. Maar er zullen onder u wel valse leraars zijn, die verderfelijke ketterijen bedekkelijk invoeren zullen, ook, en daarmee de heren die hen gekocht heeft verloochenende, en haast de verderf over zichzelf brengen. En er staat er nog, en velen zullen hun verderfenissen navolgen. Men zou het vooral niet onderschatten, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Maar dat zei ik al, als je de genade tekort doet, raak je de waarheid kwijt. Want als je de genade tekort doet, kom je vanzelf onder de wet. En onder de wet is geen ruimte voor de waarheid. Trouwens, waarheidsvinding, ken je dat woord? Dat is een juridische term.
Ja.
Waarheidsvinding is een het moeilijke ding in de rechtspraak. Je hebt wet, die kan je wel toepassen, maar dan moet je de waarheid kennen, maar die ken je niet.
En wat is waarheid?
Nou ja, dat is dus wat de man die rechts moest spreken zei. Wat is waarheid? Als je ze heel slecht wilde, dan betekent het dus dat hij dat woord niet eens kende. Nou, dat kende Pilatus waarschijnlijk wel. Ik wil het niet overdrijven, maar toch. In de politiek gaat het niet om waarheid. Gaat het om macht. En dus het opleggen van wetten. Van heerschappij. Nou ja, dat gebeurt dus hier. Velen zullen hun verderfenissen navolgen. Die verderfelijke ketterijen dus. Door welke de weg der waarheid, dat wil zeggen de ware weg. Door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En u weet wat dat is, de weg, de waarheid. Dat is het leven, dat is Christus, ja. En zij zullen door gierigheid, inhaligheid, gierigheid, met gemaakte woorden, dan is het literair verantwoord, gemaakte woorden, dan is er goed over nagedacht, over die woorden, meeslepende woorden, kunstig verdichten, fabelen. En begrijp je me goed? Ik ben altijd jaloers op die, ja echt wel, op die mensen die het zo mooi kunnen. Niet dat er veel mensen zijn die het mooi kunnen zeggen hoor. Bovendien is het uit de mode. Maar ik ben er altijd jaloers op. Hoe men die dingen mooi kan formuleren. Prachtige woordkeus enzovoorts. Ik vind het geweldig. En dan liefst nog gewoon sprekend uit het hoofd. En dan ook nog, komt zelden meer voor. Maar zoiets vind ik mooi, echt wel. Maar het is ook gevaarlijk. Want dan krijg je de beroemde verhaal van, de dominee heeft het weer mooi gezegd. Per slot heet hij predikant. Spreek het. Bedankt Toon Hermans. Hij heeft het weer mooi gezegd, volgende vraag. Maar wat heeft hij gezegd? Ja, dat weten we niet meer. Kijk. En dat laatste was vermoedelijk ook de bedoeling. Maar nou ben ik het natuurlijk weer aan het overdrijven. Maar het is wel het risico wat je loopt. Met mooie woorden. Roosendaal is broeder Roosendaal, Klaas Roosendaal is in 1956 overleden. Dus dat is heel lang geleden en hij is nog steeds legendarisch om zijn diverse uitspraken. Maar het waren onvermijdelijk altijd zijn lompe uitspraken. Geen mooie uitspraken. Maar ze beklijven wel. En het was een Fries, ja. Roosendaal. Woonde in Leeuwarden, Sneek. En voor zover ik heb kunnen nagaan. Enzovoort. En hij sprak met een Fries accent, maar dat kan ik me niet herinneren. Maar dat heeft mijn moeder mij uitdrukkelijk gemeld. En ook dat maakte indruk. Dat iemand niet mooi schoon Nederlands praatte, maar toch tamelijk, plat mag ik hier niet zeggen natuurlijk, maar toch met een duidelijk accent. Dat is not done in die dagen. Het roept geen autoriteit op. Maar zijn boodschap beklijfde wel. Mijn vader zei gewoon, broeder Klaas Roosendaal, die hij trouwens kende van iets later. Nou ja, laat ik het zo niet zeggen. Uit de dertiger jaren kende hij hem toen hij in het Westen woonde, in Den Haag. Maar hij zei, ja, Klaas Roosendaal, die trok met een tent rond. Die zette ergens zijn tent neer. Dat was gewoonlijk hier in Friesland, in een ruime omgeving. Die zetten een tent neer voor onbepaalde tijd, want dat maakte toen niet zoveel uit. Je moest wel een vergunning hebben, maar dat is het fluitje van de cent. Dan zet je die tent neer en dan begon die samenkomst. Hij zegt, in de eerste samenkomst zat die tent helemaal vol. En daarna werd het van dag tot dag minder. En dan stond hij 3 weken op 1 plek. En na 3 weken waren er nog 10 over die dan nog kwamen in de samenkomst. En dan ging hij weg, maar dan liet hij een vergadering achter. Dan had hij een vergadering gesticht. Een vergadering van gelovigen. Ze zijn de geschiedenis ingegaan als Roosendaliaanse vergaderingen. En die in Bolsward was er één van. Er zijn er veel meer geweest hoor. Maar goed, dat ga ik nou niet opnoemen. Maar zo ging dat. En dat is niet met schoonspraak, de man was geen goede spreker overigens. Maar hij vertelde gewoon hoe het was, tamelijk plat, met grove termen. En ja, dat beklijft dan toch, vooral onder de Friezen naar het schijnt. Maar weet ik dat niet zeker, maar hoe dat ligt. Het was een andere tijd natuurlijk ook, dat weet ik ook wel. Maar het is wel eens zinnig, ja, om gewoon te zeggen hoe het zit. Nou, goed. Velen zullen hun verderfenissen navolgen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, schoonsprekerij heet zoiets, van u een koopmanschap maken. En ik weet niet of u dat kent, maar, en ik hoop niet dat ik u beledig, maar gemaakte woorden, dat kan je goed gebruiken hoor, als je verkoper bent. Als je wat verkopen moet. Praatjes verkopen heet zoiets. Je verkoopt natuurlijk niet de praatjes, maar met de praatjes verkoop je. Die woorden zitten wel aan elkaar vast. En heb je dat nooit? Dat je op internet of op Marktplaats en worden dingen aangeprezen met een foto erbij, niet van het ding zelf, maar uit de folder. Zodat het er perfect uitziet. Enzovoort. Of toen het nog nieuw was. En daar een heel verhaal erbij. Waar je denkt, nou dat lijkt me toch wel interessant. Maar als je het goed leest, dan staat er niks in. Hè? Het is allemaal schoonsprekerij. Niet altijd natuurlijk, maar soms is het helemaal hopeloos wat erbij geschreven staat. Dan weet je dat je dat niet moet doen. Maar zo gaan die dingen toch. Met gemaakte woorden zullen we nu een business maken. Een zaak. Dat zijn rare woorden hoor, business. En zaak trouwens ook. Want het kan ook een rechtszaak zijn. Een zaak is bovendien, elk ding is een zaak in het Nederlands, dus dat betekent niks. Koopmanschap is het woord, alleen dat zijn 3 lettergrepen, daar hebben wij bezwaar tegen, die woorden zijn te lang. Maar een koopmanschap is een bedrijf. En niet van het toneel bedoel ik. Een zakelijk bedrijf, waar het gaat om de winst. Dat is wat het is. Staat erbij, uit gierigheid. Een bedrijf. En ik ben hier ver genoeg boven de rivieren, denk ik, om te kunnen zeggen dat waarschijnlijk de rijkste international die er bestaat, is niet Shell of Unilever, want die namen moet je altijd in één keer noemen, Nee, om Heineken, het mag niet meer. Maar de rijkste international is, voor zover wij weten, de Rooms-Katholieke Kerk. Nog steeds. Het is business. Het is geld. Inhalen. Ze verkopen je zaligheid. Ze verkopen vergeving van zonde. Nog. En als je familie hebt die in het vagevuur zit, dat weet je niet, maar dat vertellen zij, hè, dat zo iemand in het vagevuur, nee, niet meer, ze hebben het geloof ik nu afgeschaft, het vagevuur. Maar goed, dacht ik tenminste, althans voor de Nederlanders. Maar ziel in het vagevuur, en als er dan maar voldoende misjes worden opgedragen, waar je voor moet betalen, voor zo'n mis, dan kun je daarmee je familie, of je buren, of wie het maar waren, kun je daarmee uit het vagevuur halen, enzovoorts. Ik lig niet, dus bloedserieus. Koopmanschap. En ik neem dit voorbeeld omdat het ver bij ons vandaan ligt. Maar wat dichterbij bestaat het net zo goed, hoor. Een bedrijf. Nou ja. Laat ik er maar niet op ingaan. Klinkt toch tot niks. Dit moet duidelijk genoeg zijn. Zij zullen van u een koopmanschap, een bedrijf maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is, en namelijk, of en hun verderf sluimen niet. Zij zullen in het, je kan dat niet ongestraft doen. Ook al ben je een kind van God, je kan niet ongestraft het werk van de Heer naar je toetrekken en tot je eigen business maken met dit doel. En de boodschap aanpassen. Want dat is wat gebeurt. Niet dat het hier staat. Ja, het staat hier ook. Bedekte, verderfelijke ketterijen bedekkelijk invoeren. Maar Paulus schrijft daar ook over. Hij zegt, wij dragen niet zoals velen het woord Gods te koop. Wat enigszins vreemde vertaling is. Maar het betekent gewoon, wij verbasteren de boodschap niet. Het gaat over precies hetzelfde. Hij zegt, wij prediken het nieuwe verbond. En niet het oude. Want God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En van de dienstknechten wordt elk geacht getrouwd te zijn. Hij zegt, bovendien moet ik er verantwoording over afleggen. Dus ik kan het niet doen. Al zou ik willen. Er is maar één boodschap. Dat is die van de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Hebben we dan geen toekomstverwachting, iets om aan te bouwen? Ja, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat was Titus 2 dus weer, vers 10 en 11 enzovoorts. Waarna vervolgens hier in Judas, want daar ben ik nu terug, in vers 5, een opsomming volgt, dat wil zeggen vanaf vers 5, volgt een opsomming van allerlei voorbeelden, waaruit blijkt dat God een oordeel brengt, ook over degene die geacht werden hem te dienen. Het eerste voorbeeld is vanaf vers 5. Ik wil u indachtig maken, in herinnering brengen. Want de geschiedenis leert ons heel wat, hoor. Ik wil u indachtig maken, als u dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, dat is dus Israël. God, van de week hoor ik het weer. Over de uittocht uit Egypte van het Joodse volk. Jongen, jongen, hoe komen ze erbij? Er bestond geen Joods volk. Nog in geen eeuwen. Echt niet. Dat is Israël dat verlost werd uit Egypte. Maar goed. Dat volk. Het volk uit Egypte land verlost hebben. Wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. Het is één zin. Maar het thema is belangwekkend en wordt bovendien op andere plaatsen ook uitgebreider toegelicht. Dat is namelijk het idee dat Israël per definitie een verlost volk was. Ik praat over oud-testamentische tijd, uiteraard. Over het heden heb ik het niet. Veel te ingewikkeld. En bovendien niet de zaken doen hier. Israël werd het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. En daarmee was het meteen een verlost volk. Verlost namelijk uit de slavernij van Egypte. En genadig genoeg, in heel wat protestantse kerkdiensten, ik weet niet hoe het nu is, maar werd altijd de wet voorgelezen. En dat, die begint met, ik ben de, dus Exodus 20, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Ik heb er altijd problemen mee gehad, want punt 1, wij zijn niet uit Egypteland uitgeleid. Want wij worden niet geacht Israël te zijn. Dat staat nog te bezien, maar daar gaan we er maar even vanuit dat dat niet zo is. Oké, dan zijn we ook niet uit Egypteland uitgeleid en onze vader ook niet. Dus dat slaat nergens op. En als je zegt, maar je moet het ook overdrachtelijk nemen, dan zeggen ja, dat is oké, maar vanaf nu lezen we hem dan niet meer voor. Als je hem overdrachtelijk neemt namelijk, betekent het dat wij zijn uitgeleid uit de slavernij, uit het diensthuis van de wet namelijk. Want de slavernij in Egypte is de uitbeelding van de slavernij onder de wet, onder godsdienst in het algemeen. Dat kan je al weten sinds Genesis 11. Maar die is te moeilijk. Maar anders weet je het gewoon uit Exodus zelf, de eerste hoofdstukken. Want het strijken van tichelen, uitgevonden in Babel, dat was Genesis 11, terwille van de torenbouw van Babel, toen ze zeiden, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden, wat toch wel plechtige taal is voor een bouwvakker, vind ik, maar vooruit. Kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden. Is in Babel uitgevonden, maar later moest Israël dat doen. Tichelen, strijken, bakstenen. In Egypte, van klei zal ik maar zeggen, verzamelen, mengen met stro. Steeds meer stro was het geloof ik ook nog. Hout, hooi en stro, allemaal. En dat tichelen, strijken, Dat wordt verklaard door dat die klei werd in vormen gedaan, afstrijken en dan vormtje eraf en zo. U kent dat wel, dat heb je vast wel eens gezien op de een of andere, op televisie of zo, weet je veel waar. Tichelen, strijken, uit de mal. Maar dat woord strijken, dat heeft de betekenis van glad maken, egaliseren, blank maken en zo. Het is labana van het werk van Laban. En dat wordt altijd vertaald met blank. Maar het betekent zoveel als egaal. Maar egaliseren of blank, namelijk wit, maar je mag het niet. Blank mag je niet meer zeggen, geloof ik. Wit wel, hè? Of was het ook weer? Hebben jullie dat niet gevolgd?
Ja, wel. Wij blanken.
Nee, wij zijn ineens wit. Nou, ik geloof er niks van, hoor. Maar dat terzijde. Maar blank maken, wit maken, dat is zonder afwassen, onreinigheid wegnemen, zonder vlek of rimpel, glad strijken. Tichelen strijken is een beeld van religie. Daarom zei de Heer tegen Israël, al snel na de wetgeving trouwens, ik meen misschien zelfs nog wel in hetzelfde hoofdstuk, Exodus 20 en anders, meteen daarna. Hij zei, en als je mij een altaar bouwt, dan niet op tichelen. Niet van bakstenen. Je neemt natuursteen, stenen die er gewoon zijn, voorhanden zijn, opstapelen. En als dat er niet is, dan maar gewoon grond, zand of wat het maar is. Zo maak je een altaar. Maar niet van die stenen die je eerst zelf gemaakt hebt. En sindsdien zijn tegels, stratenmakerswerk, lithostrotos. Kent u die nog, lithostrotos? Dat is waar de Heer veroordeeld werd. Op de tegeltjes stonden ze. Want dat lithostrotos is stratenmakerswerk. Dat is mozaïek desnoods enzovoorts. Dat is een zelfgemaakt systeem. Keurig aan elkaar gelegd, geregaliseerd. En dat is wat het is. Dat is wet. En de Heer zegt, dat blief ik niet. En vandaar dat toen er bij gelegenheid tegels op een dak lagen, moesten ze ook weggehaald worden. Anders kon je niet tot de Heer komen. De tegels moesten weg. Hebben die nog? Daar tegenover stond dat Saul, die een beeld is van de wet, werd tot koning gemaakt op het dak. Uit die aardenkruik. Wat natuurlijk ook aardewerk, keramiek is, van klei enzovoorts. Vergankelijk zoals het is. Dat is waar het over gaat. Maar waar het om gaat is Israël verlost uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid, is een beeld van ons als gelovigen die uitgeleid zijn uit de slavernij van de wet. Dus die wet voorlezen, ja, dat wordt toch een moeilijke zaak. Toch? Dat betekent juist dat we van de wet verlost zijn. Nou ja. Maar Israël was dus een verlost volk. Op voorhand. Begrijp je me goed? Het was op grond van geloof. Want als ze niet geloofd hadden, zouden ze niet achter Mozes aan het land uitgegaan zijn. En de andere keer leg ik u uit dat blijkbaar, enerzijds omdat de Bijbel er enige melding van maakt, en expliciet en soms impliciet, maar ook daarbuitenom, blijkt dat een belangrijk deel van Israël ook inderdaad niet achter Mozes aangegaan is uit Egypte. Ja, dat is zo. En een deel is alsnog afgenokt onderweg. Nee, dat staat in de Bijbel, jawel. Nee, ik wil er niet op ingaan nu, maar het gaat om het beginsel. Ze hoefden niet achter Mozes aan te gaan. Maar ze deden het. Totdat er iemand riep, later waren we maar in Egypte gebleven. En nog later riep er iemand, zullen wij ons één hoofd stellen? Wij zullen ons in enig hoofd stellen en dan gaan we er vandoor. En dat hebben ze ook gedaan, want het wordt achteraf alsnog vastgesteld dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. Meer daarover vertel ik u nou echt niet, want het is mijn punt niet. Het punt is, degenen die achter Mozes aangingen, hebben vertrouwd op Mozes en daarmee op het woord des Heren. Nou ja, in ieder geval genoeg om het te doen. Ze hadden ook de vrijheid kunnen kiezen. Ze hadden ook desnoods achter hem aan en desnoods dan door de Schelfzee, maar daarna links uit de flank, had ook gekund. Of had ook kunnen zijn, als we dan toch naar Kanaan moeten, kunnen nemen we toch de korte weg langs de Filistijnen. Hoewel de Heer zei, nee, je moet rechtsaf, en niet door het land der Filistijnen. En toen werd het een omweg van 40 jaar en wat het maar was allemaal. Maar het gaat erom, het was een verlost volk, maar een deel van het volk was gelovig genoeg om met Mozes mee te gaan, maar niet gelovig genoeg om trouw te blijven aan de Heer en daarmee aan Mozes. En van hen staat, ze zijn omgekomen in de woestijn, ze zijn van God geoordeeld. Want hoewel het volk, merkwaardigerwijs wordt daar niet aan getoond, hoewel het volk uit Egypte werd verlost en daadwerkelijk gebracht werd in Kanaan, kwamen toch maar twee mannen die uit Egypte verlost waren ook daadwerkelijk in Kanaan aan. En nog met goede schoenen ook nog, heb ik begrepen. Staat ook nog in je Bijbel.
Nee,
Mozes niet. Zelfs Mozes niet. Maar waar Mozes de uitdrukking is van de wet als zodanig en de wet met de naam van Mozes genoemd wordt, lag het voor de hand dat Mozes zelf, omdat hij die functie vervult, inderdaad niet in Kanaan. Hij bracht ze er wel, maar daar hield het op. En eigenlijk, zeg ik voortvarend, had je dat kunnen weten? Dat denk ik niet, maar toch, achteraf, zeg je, ja, het is toch wel logisch. Hij heeft het van verre gezien. En hij komt er ook, maar dat is in de toekomst nog, want zijn rol was nog niet uitgespeeld. Zijn functie nog niet vervuld. Komt nog in de toekomst. Maar in verband met de wederkomst van Christus. Maar daar gaat het me nou ook niet om. Waar het over gaat is dit, dat je van doen hebt met een verlost volk, maar het kwam onder het oordeel van God, waar het niet leefde uit geloof. En ze kwamen niet in Kanaan. Nou is de korte vraag, helemaal aan het eind van de avond, hoe dringend stoppen. Is de korte vraag aan het eind van de avond, betekent dat als wij niet leven uit geloof, dat we dan niet in de hemel komen? Zeg ik nee, dat betekent het niet, want er zijn te veel zwart op wit uitdrukkingen in de Bijbel die het anders leren. Dus dat is geen punt. Het punt is wel dat je je erfenis kunt kwijtraken en Kanaan in dit verhaal, in deze geschiedenis zo, in die samenhang, staat voor het land dat de Heer u ten erfdeel geschonken heeft of schenken zou of wat het maar was. Het is die erfenis. En die raakten ze kwijt. Ze waren wel verlost, maar ze kwamen niet in Kanaan. En waarom dat was, daar hebben we het volgende keer over. Dan zullen we zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Met dank aan Hebreeën 4 is het denk ik inmiddels. Of 3. 3, laatste vers. Ja, oké. Daarover volgende keer. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, wij willen u dank zeggen dat wij u kunnen en daarmee leren kennen, omdat u zich in uw woord hebt geopenbaard. En we danken u dat die zaligmakende genade Gods ook aan ons verschenen is, gelijk aan alle mensen. Maar dat wij daadwerkelijk ons daaruit mogen laten onderwijzen. Om te leren dat dit leven hier in deze wereld voor ons beperkt is. En dat wij zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we daar naar uit mogen zien. In het besef dat u in de loop der geschiedenis een werk doet, waaraan wij deel hebben gekregen in meer dan één opzicht. Maar dat wij niettemin mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u ook dat uw woord zegt dat u ons bewaart voor die erfenis. En waar wij ons aan u onderwerpen in alle geloof, maar ook in alle ootmoed en nederigheid, dat u daar een werk aan ons zou doen. Om ons bekwaam te maken, toe te bereiden voor die erfenis. Om ons te leiden door uw geest naar onze zoonstelling. Wij danken u dan dat u ons geen wezen gelaten hebt in deze wereld, maar integendeel dat u met ons bent, dat u in ons bent, dat niemand ons uit uw hand kan rukken en dat u niet laat varen het werk uw handen. Dat wij het voorwerp zijn van uw werk en dat u ons veranderen wil naar uw beeld. Wij danken u daarom ook dat we hier mochten zijn om in alle eenvoud uw woord te openen, los van alle conventies om ons heen, met alleen dat geopenbaarde woord dat u ons geschonken hebt, waaruit wij u leren kennen, waaruit wij de geschiedenis leren kennen, waaruit wij leren wat u gedaan hebt in het verleden, wat u doet in het heden en wat u zult doen in de toekomst. Daarom, Vader, richt u ons oog op u en vul onze harten met uw woord om Christus wil. Amen.